hoofdstuk 1 en dan lezen we vanaf vers 16. Want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij ook uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. De morgenster, dat is een naam van de Heer Jezus in zijn wederkomst. Die vinden we in het laatste Bijbelboek in de Openbaring ook. De blinkende morgenster. En veel christenen leven wel bij de Bijbel, maar hebben toch weinig zicht op de wederkomst van Christus. En dat is heel jammer. Dat heeft ook oorzaken in de theologie. En dat gaan we in de komende avonden gaan we dat allemaal tegen het licht houden. Maar hier zegt dus Petrus, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dat de Heer Jezus als de blinkende morgenster opgaat in je hart. Vers 20. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover. Want er staat heel wat. En wat ik onderstrepen wil is dat wij mogen niet zelf de Bijbel uitleggen. Ja, we mogen de Bijbel wel uitleggen, maar de Bijbel moet zichzelf uitleggen. Geen eigenmachtige uitlegging. Geen menselijke frummeltjes en frutteltjes ertussen plaatsen. Niet iets gaan verdraaien of veranderen, omdat dat beter past in onze theologie. Zo mogen we niet met de Bijbel omgaan. Ook niet met het profetisch woord. Dat is heel essentieel. Een gulden regel in mijn keurige gereformeerde opvoeding was dat de Bijbel zichzelf uitlegt. En er zijn hermeneutische regels, dat zijn regels die te maken hebben met de uitleg van de Bijbel. Als die op pagina 1 zus zijn, dan mogen die op pagina 2 niet zo zijn. Dan moet je dezelfde regels op toepassen. De hermeneutiek, dat is het stelsel van uitleg van de Bijbel. Daar zijn vaste regels voor. En dat willen we proberen te doen, dat we dingen ook in hun context, in de omgeving waarin ze staan, lezen, zodat we begrijpen wat er staat en dan ook het mogen uitleggen zoals het er staat. Wel, het thema is dus de tekenen van de tijd. En dan is het eerste en het belangrijke dat die tekenen van de tijd ook door ons moeten worden onderscheiden. Tekenen van de tijd moeten worden onderscheiden, daar spreekt de Heer Jezus over. Goed, er komt er nog één. Ja, daar is hij al. Nou hoop ik dat hij niet verspringt, want ik merk dat het toch wat langzamer is. Ik moet een beetje op zijn snelheid afstemmen. Hier vindt u drie teksten. Ik kan ze niet alle drie uitleggen vanavond, maar dat is ook niet nodig. Maar als u ze opschrijft en u gaat ze thuis lezen, dan ziet u dat de Heer Jezus hier spreekt tot zijn tijdgenoten, ook tot de geestelijke leiders, en dat hij tegen ze zegt, jullie verstaan de tijd niet. Terwijl als je naar de lucht kijkt en de lucht is rood, dan begrijp je dat er regen komt. Of Jezus geeft nog een paar andere beelden daarbij. Maar ze hebben de tijd niet verstaan, dat de tijd waarin zij leefden, dat de tijd was die naar de profeten gerekend, de tijd was dat de Messias zou komen. En dat hebben ze niet verstaan. Ze hebben het niet gezien. Terwijl ze geestelijke leiders zeiden te zijn. Ze hebben niet de tekenen van de tijd verstaan. En dat is heel erg. Terwijl de Bijbel zegt, de komst van de Heer Jezus was in de volheid van de tijd. Ze hadden kunnen weten dat het in die tijd, in dat Romeinse wereldrijk, de Messias zou komen. En ze hebben het niet opgemerkt. Ze hebben de Bijbel niet genomen zoals de Bijbel de dingen zegt. Ze hebben het vergeestelijk, ze hebben het weggetheologiseerd. Ze hebben een andere draai aangegeven. Ze hebben gezegd, zo serieus moet je dat ook niet nemen. Je moet het allemaal met een beetje korreltje zout nemen. Zo concreet kan dat toch niet zijn dat het in onze levenstijd enzovoort. Allerlei drogredenen heeft men kennelijk gehad, zoals we die ook vandaag zien onder christenen, waarbij je eigenlijk de Bijbel maar een beetje weglaat en wegpoetst, want als het er dichtbij komt, dan wordt het eng. Wel, de dingen van de profetie komen soms heel dichtbij, ook dicht bij onszelf. En zeker in de wereld waarin wij vandaag leven, de dingen komen dichtbij. En God zegt, Jezus zegt, let op de tekenen van de tijd en die tijden moet je leren onderscheiden. Nou, we willen proberen een aantal thema's die hiermee samenhangen te behandelen. We zien wel hoe ver we komen, maar die thema's die zijn dan ten aanzien van de tekenen van de tijd de volgende. En dan moet ik er 7 krijgen als het goed is. Ik wacht met spanning af. Er zijn er alle 7. Nou, dat zijn de thema's die wij proberen in deze 5 avonden te behandelen. Daar zullen we niet helemaal doorheen komen. Maar als u nou een paar dingen alvast wat grote lijnen hebt, dan kunt u dat voor uzelf ook best aanvullen en invullen en uitbreiden. Als we het grondmotief vinden voor deze thema's, dan zijn we al heel ver. Dat zijn dus de schepping, de wereldse machten of rijken, de wereldrijken. Dat is het volk Israël, dat is de maatschappij, dat is de kerk, dat is de opkomst van het occultisme en dat is de wereld van de wetenschap. Dat zijn allemaal thema's die de Bijbel bespreekt in relatie tot de eindtijd. Als we alleen al dat punt 6 nemen, of dat punt 7 bedoel ik, de wereld van de wetenschap, wij leven natuurlijk in een geweldig boeiende tijd. Hè? Alles wat je wil weten kun je op Google vinden, je klikt het maar aan en je hebt hele artikelen die je kunt lezen over de voortgang van de wetenschap. En dat is toch zo fantastisch. Hè? Als je de nanotechnologie, hè, dat is de technologie die zich bezighoudt met de kleinste partikeltjes van de materie. Nou, dat is buitengewoon interessant. Het duizeltje. De kleinste deeltjes van de materie. Het blote oog onttrokken. 1 miljardste millimeter. Zo klein. Er was een wetenschapper met een wetenschapsquiz op de VPRO-televisie enkele jaren geleden. Die woonde in New York, was een Nederlander. Maar hij zou in aanmerking komen voor de Nobelprijs. Ik weet niet of hij het gewonnen heeft, dat is me ontgaan. Maar in ieder geval, deze man die werd ondervraagd daar door een hele intelligente mevrouw. Die quiz dan leidde en hij vertelde daar het een en ander over de nanotechnologie op de VPRO-televisie. En dat was zo verbazingwekkend dat die mevrouw, haar mond viel ook open van verbazing. En toen zei deze man, ik ben niet gelovig, ik ben wetenschapper. Maar als je je hierin verdiept, dan zou je bijna denken dat er een God is. Dat er een God bestaat. Vond ik een indrukwekkende uitspraak. Maar de wereld van de wetenschap is verbazingwekkend. Als je neemt 1 levende cel uit het menselijk lichaam, of uit een grassprietje, of uit de staart van je kat, maakt niet uit waar die levende cel vandaan komt. Een levende cel, die je niet met het blote oog kunt zien. In die levende cel is een zendend gedeelte en een ontvangend gedeelte. Daar lopen 2 draden als het ware in. En aan die draden zitten aan de ene kant zendertjes en aan de andere kant ontvangertjes. En in die levende cel wordt informatie gezonden van de ene draad naar de andere. String heet dat in het Engels. En van de ene draad naar de andere. Dus daar is informatie, daar is een taal die uitgezonden wordt en die ontvangen en verstaan wordt door die andere kant. En wetenschappers hebben berekend, als je die informatie zou opschrijven allemaal, die wij nu kennen, in een gewone schrijfmachine letter, punt 12 zeg maar, in je Word-programma, dat is tegenwoordig beter om het zo te zeggen, het Vroeger zei ik altijd een IBM schrijfletter, maar dat weet niemand meer wat het is. Als je dat zou opschrijven, dan heb je 1000 boeken van 500 pagina's elk nodig om al die informatie op te schrijven. Kun je het nog volgen? Nou, ik niet. Dat is de wereld van de wetenschap. Die is verbazingwekkend. En hoe meer wetenschappers ontdekken, hoe meer ze tot de ontdekking komen dat deze wereld zo complex is en het leven zo complex is dat we nog maar heel weinig weten. Heel weinig. Wel, dat gaan we niet allemaal aan de orde stellen hoor. Maar over die wereld van de wetenschap gaan we wel een en ander zeggen. Dat is dan de laatste avond, de vijfde avond. Dat is nog heel ver weg. Maar het is wel buitengewoon interessant om het te zien als teken van de tijd en hoe de Bijbel daarover spreekt. Wel, al deze dingen komen aan de orde. De schepping, Romeinen 8, hè, daar spreekt de apostel Paulus. Laten we die tekst maar even opslaan in Romeinen 8. Romeinen 8, vanaf vers 18 lezen we, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. De schepping, die komt in diezelfde vrijheid en in diezelfde heerlijkheid als Gods kinderen. Dat is toch bijzonder, hè? En dan staat er verder in vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat is nu, dat is in deze tijd, maar de schepping zal verlost worden. De schepping ziet uit naar die dag van de verlossing. De bomen en de bergen en alles staat er in de psalmen, die roepen en die juichen over de komst van de Here die de aarde gaat richten. De hele schepping is daar mee bezig. Wel, en dan krijgen we de wereldse machten, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat is het eerste punt wat ik vanavond graag wil behandelen. Dan krijgen we Israël en die andere punten die hier op het scherm staan. Maar ik ga nu door eerst naar dat volgende punt waar we bezig zijn vanavond met die wereldse machten. De schepping laten we nog even rusten. Ik doe het in een wat andere volgorde. En dan gaan we even kijken of dat lukt op de dia. En dan moeten we weer 7 punten krijgen. Even kijken hoor. Daar heb je hem. Ik zet ze alle 7 op, want dan kunt u ze ook voor uzelf opschrijven. De wereldmachten. Dat is een heel groot thema in de Bijbel. Een heel groot thema. Je zou kunnen zeggen de wereldrijken. En u ziet wel, het eindigt met dat 7e, het vrederijk. Deze rijken die u hier ziet, die hebben, waarom zijn die zo belangrijk? Laat ik dat eerst zeggen. Die zijn belangrijk omdat ze allemaal in relatie staan tot het Joodse volk. Want de Bijbel is geschreven vanuit het Joodse volk en wij christenen in Gorkum, wij heidenen van nature, wij moeten leren om de Bijbel te lezen vanuit Israël. Als we dat niet doen, begrijpen we heel veel van de Bijbel niet. En de profeten hebben ook altijd gesproken vanuit Israël. En het is verbazingwekkend, ik ben de laatste tijd nogal met het boek De Openbaring bezig geweest, ook in verband met het schrijven van een studieboekje daarover, hoe ook het laatste Bijbelboek, De Openbaring, eigenlijk bijna helemaal gaat over Israël. En ik heb nooit geweten dat dat toch zo duidelijk is. Hoe meer je dat gaat bestuderen, hoe duidelijker het wordt dat het boek De Openbaring gaat. Niet de openbaring van Jezus Christus, maar het gaat vooral, de dingen die daarin beschreven staan, gaat vooral over het volk Israël. Dus dat volk Israël is heel belangrijk. Wel, die 7 wereldrijken. Dat eerste, dat is het Egyptische wereldrijk van de farao's, weet u wel. Dat is het geboorteland van Israël, van het Joodse volk. De 12 zonen van Jacob, die zijn daar. Het wordt tot een volk. Ze blijven 400 jaar in Egypte. En dan begint de Exodus. Nou, dat is prachtig om te lezen. De Exodus. De Exodus, dat is echt gebeurde geschiedenis, maar het is tevens ook profetie voor de eindtijd. Dan moet je Exodus 15 maar lezen, dat is het lied van Mozes. Als ze door de zee getrokken zijn en Farao is erin omgekomen, weet je wel, dan komt er een prachtig lied van Mozes. En dat lied van Mozes vind je in de Openbaring weer terug. Openbaring 15. En daar zingen ze het lied van Mozes. De 144.000 uit Israël, weet u wel. De verzegende uit Israël. 12.000 uit elke stam. En daar zingen ze het lied van Mozes. Maar staat erbij, ze zingen ook het lied van het Lam. Zing de Heere een nieuw lied. Zoals er staat in Psalm 96. Zing de Heere een nieuw lied. Israël heeft in Openbaring 15 een nieuw lied geleerd. Het lied van het Lam. Samen met dat lied van Mozes uit Exodus 15. Dat Egypte en wat daar gebeurt is echt gebeurde geschiedenis. Maar de lijnen lopen door naar de eindtijd. En dat is helemaal met het laatste Bijbelboek zo. Al de lijnen de Bijbel lopen naar die eindtijd toe. Waar het gaat over de wederkomst van Christus. En de realisering van het grote heilsplan van God. Namelijk om de schepping te verlossen uit de macht van de zonde en van de dood. Dat is Gods heilsplan. Gods heilsplan viel in duigen toen... Toen Adam in zonde viel, Jezus is gekomen om van daaruit een weg te banen naar de volkomen verlossing. En dat reikt veel verder dan de verlossing van onze ziel, hoe belangrijk dat ook is. Want zonder dat heb je niks. Maar de verlossing van Christus reikt veel verder. We lazen net Romeinen 8, dat de verlossing en de heerlijkheid van Gods kinderen ook weggelegd is voor de ganse schepping. Wel, dat Egypte is belangrijk, is Assyrië is heel belangrijk in de oudheid. Als je wat daarover wil lezen, kun je het beste natuurlijk naar de bibliotheek gaan en een boekje halen over het Egyptische Rijk of het Assyrische Rijk. En een geschiedenisboek erover lezen. Buitengewoon interessant om te doen. Want die Assyriërs, die hebben de 10 stammen meegevoerd in de ballingschap, weet je wel. Jeremia spreekt erover, Jesaja spreekt erover. Hosea spreekt erover. Die spreken allemaal over de wegvoering in ballingschap. En de 10 stammen die zijn door de Assyriërs weggevoerd en zijn nooit meer teruggekomen. En dan krijg je dat volgende wereldrijk. En dat wordt heel belangrijk, want dan gaat er een knop om in het heilshandelen van God. Dat is het Babylonische wereldrijk. Het Babylonische wereldrijk van Nebukadnezar, weet u wel. Dat is het boek Daniel met name. Hè? Daniel bevindt zich aan het hof van Nebukadnezar. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En dan krijgt u even van mij een roggebrood met spek. Dat is heel essentieel. Daniel 2, de droom van Nebukadnezar, is de sleutel tot het verstaan van de profetie en van het wereldgebeuren. En daarom, als je de krant naast de Bijbel wil lezen, dan moet je eerst verstaan wat er staat in Daniel 2. Dus Babel is heel erg belangrijk. En dan na Babel komen de Perzen, het Persische wereldrijk. En dan heb je koning Kores, weet u wel. En onder koning Kores mogen de Joden terug naar Jeruzalem. En ze krijgen van koning Kores, de koning der Perzen, krijgen ze de opdracht om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Onder koning Kores. Geweldige man moet dat zijn geweest. En ik denk altijd, hij is tot bekering gekomen door Daniel. Want Daniel was ook aan het hof van de Perzen. Hij was niet alleen een wijze aan het hof van Babel, maar ook toen de Perzen Babel hebben overwonnen, niet verwoest overigens, wel overwonnen. De koning is omgekomen in die nacht, weet u wel, van het handschrift op de muur, weet u wel. Kunnen we niet alles opslaan, maar het is zo interessant als je dat in één lijn ziet. Toen is Daniel is ook weer aangesteld daar aan het hof van de Perzen. En dan vinden we hem later vanaf Daniel 9 ongeveer aan het hof van de Perzen. En na de Perzen komen de Grieken van Alexander de Grote. Nou, als je wil weten hoe de Grieken nou de Perzen hebben overwonnen, dan moet je gewoon even een boekje gaan halen bij de bibliotheek. Je was er toch al om een boekje over de Assyriërs te halen. Neem dan ook, want je mag er een paar meenemen, neem dan ook een boek over de Perzen mee. Heel interessant. Dat is zo'n interessante geschiedenis, daar zijn opera's over geschreven. Händel heeft er een prachtige opera over geschreven, Xerxes. Buitengewoon interessant. Nou, en na de Perzen komen dan de Grieken, Griekenland. Griekenland van, zei ik nou bij de Perzen Alexander de Grote? Nee, hè? Heb ik dat niet gezegd? Nee, hè? Want die hoort bij de Grieken natuurlijk. Hè? De Grieken is Alexander de Grote. En dan na de Grieken komen de Romeinen. Ook heel interessant. Als je nou die twee boeken uit hebt, dan moet je een derde boek gaan halen over de Romeinen. Nou, dan heb je het hele plaatje compleet. En ik zeg dat niet voor de gein, hoor. Ik meen dat echt, hè. Probeer dat te lezen. Dat is interessanter dan de Magritte of de Libelle of weet ik wat je allemaal leest. Of de Telegraaf. Wel, tijdens dat Romeinse wereldrijk komt het Zevende Rijk. En dat is het Vrederijk. En het Vrederijk dat komt als de Vredevorst komt. En nu zitten we bij de terugkeer van de Heer Jezus Christus. En nu zitten we midden in ons onderwerp. Wel, we beginnen dan te lezen bij Daniël 2. En u weet, Babylon heeft de twee stammen meegevoerd. Hè? Dus die 10 stammen die gingen naar Assyrië en zijn niet teruggekeerd. De 2 stammen die gingen naar Babel, of gingen, die werden door Nebukadnezar meegevoerd naar Babel. En die zijn later bij het volgende wereldrijk dus teruggekeerd. Wel, wat is dat Babel? Waarin Daniël zich bevindt. In Daniël hoofdstuk 2, laten we even de Bijbel opslaan. Als u toch een Bijbel hebt meegenomen, is het goed om dat te lezen. We kennen natuurlijk allemaal wel de geschiedenis van Daniël 2. Daar heeft Nebukadnezar een droom gehad, weet u wel. De Joden, de twee stammen, dus de stam Juda en de stam Benjamin, die zijn dus in Babel. En in hoofdstuk 1 lees je hoe Daniël dan, die was van waarschijnlijk prinselijke afkomst, van koninklijke bloeden in het Joodse volk. Die komt dan uiteindelijk, wordt hij geselecteerd om aan het hof te zijn. Heel interessant hoe hij dan meteen zijn positie kiest. Hè? Hij laat met de koning meteen weten, koning, ik wil graag mijn God dienen. En heel interessant. En dan ga je zien hoe God Daniël gaat zegenen. Wel, in Daniël, dat vind je Daniël 1, maar in Daniël hoofdstuk 2 vind je dan die droom van Nebukadnezar. Die droom van Nebukadnezar, dat is een beeld wat 4 wereldrijken te zien geeft. Vanaf Babylon tot en met Rome. Heb je ze nog in uw hoofd? Babel, de Perzen, dus de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Dan gaan we eerst even kijken hier, wat is dat Babel in de Bijbel? Hè? Dat is buitengewoon belangrijk om dat in het vizier te krijgen. Want Babel is niet alleen een koninkrijk, maar Babel staat in de Bijbel voor een geestelijk principe. Wat je in het vizier moet krijgen. Babel is ten eerste het eerste koninkrijk op aarde. Dat vinden we in Genesis 10. Het eerste koninkrijk op aarde. Gesticht door Nimrod. De geweldenaar. Hij sticht dat koninkrijk van Babel. Maar het is ook het laatste koninkrijk in de Bijbel. Namelijk in Openbaring 17 en 18. En in Openbaring 17 en 18 lezen we dat Babel vergeleken wordt met een hoer die zit aan vele wateren, waarmee alle koningen der aarde hebben gehoereerd. Ze zijn allemaal door haar geestelijke invloed, het is geestelijke taal, het is beeldende taal die hier gesproken wordt, door haar geestelijke invloed zijn die koningen der aarde, is de hele wereld besmet geraakt. Lees het maar na in Openbaring 17 en 18. Het is het eerste koninkrijk in Genesis 10. Het is het laatste koninkrijk dat vernietigd wordt en verwoest wordt in de grote verdrukking in Openbaring 18. En dan is er feest in de hemel in Openbaring 19, omdat Babel verwoest is en de schepping verlost is. Wat geweldig. Tussen die twee momenten, Genesis 10 In openbaring 18 ligt de hele verdere openbaring van de God van de Bijbel in zijn handelen met Israël en met de gemeente. En met de volkeren. Dus Babel is buitengewoon belangrijk om dat te zien. En Babel, daarvan wordt gezegd dat het niet te redden is, nog te genezen. Babel staat volgens Jeremia 51, u ziet de versen erbij staan, is het hart, het geestelijk centrum van de tegenstand tegen de God van Israël. Het hart van de tegenstand. Dus om de werken van de duivel te weten, moet je ook een beetje weten wat dat Babel is en wat het doet. En hoe dat in de Bijbel aan ons geopenbaard wordt. Wel, dat is de essentie van die wereldrijken. Het zijn vier wereldrijken, geen vijf. Het begint met Babel en het eindigt met Rome. Het zijn geen vijf wereldrijken. Daarna komt het Vrederijk. Dat Vrederijk is er nog niet. Conclusie, dat Romeinse Rijk is er dus nog wel. Ja, dat is er nog wel. Je hebt die conclusie goed getrokken, als je die al getrokken had. Het Romeinse wereldrijk is nog steeds springlevend onder ons aanwezig en keert met rassenschreden terug in de wereld waarin wij leven. Ook gewoon geografisch op de wereldkaart. Buitengewoon interessant. Ik ga dat zo meteen uitleggen. Mocht u dat nog niet weten. We gaan nog even verder, want we laten dan toch ook even de andere wereldrijken nog even de revue passeren. We hebben dan het Perzische Rijk, het Medo-Persische Rijk. En ik zei u al, daar vinden we ook Daniel aan het hof. En onder dat Medo-Persische Rijk keren dus de twee stammen terug naar Israël. Kun je prachtig lezen in die twee boekjes in je Bijbel, waar je misschien nooit in leest. Heel veel mensen lezen daar nooit in. En dat zijn de boeken Ezra en Nehemia. Neem de tijd en ga dat lezen. De herbouw van de tempel onder Ezra en Nehemia. Wat kun je daar geweldig veel van leren. Want een geestelijke lessen zijn daarin voor ons verborgen aanwezig. Dus dat Medo-Persische Rijk, laten we nu even rusten voor wat het is. En dan gaan we snel verder naar het volgende rijk. En dat zijn dan de Grieken van Alexander de Grote, weet u wel. Ik noemde u net al. En dan zijn die drie namen heel belangrijk. Dat zijn de grootste Griekse denkers die de wereld van vandaag nog steeds beheersen. De Griekse denkers. Dan moet je het vizier krijgen, anders snap je de Bijbel niet. Wat is nou de invloed van dat Griekse wereldrijk? Want dat is nog springlevend onder ons aanwezig. Ik ga het u zo meteen aantonen. Die Griekse denkers, dat zijn Aristoteles, Plato en Socrates. Moeilijke namen. Schrijf ze op, nooit te moeilijk om wat te leren. Als je drie boeken uit hebt, dan zijn er nog andere boeken in de bibliotheek van Socrates en van Aristoteles. En als je in Italië bent, dan zie je standbeelden en je ziet schilderijen. Als je een kunstboek koopt, kom je dat allemaal tegen en dan denk je, nou, het zal wel. Maar het is zo springlevend onder ons en je hebt het niet eens in de gaten. Voetbalclubs worden daarna genoemd. Ajax en Heracles. En dat komen allemaal uit dat Griekse wereldrijk. Apollos. Ze hebben net nog bij de opening van de Olympische Spelen Apollos aangeroepen in Athene. Heb je het niet gezien op televisie? Ze riepen Apollos aan. De god van de Grieken. De god van de oorlog. Werd aangeroepen bij het gaan van de Olympische vlam vanuit Athene over de hele wereld. En daar stonden ze met de handen geheven naar de hemel. O Apollos! En 4 jaar geleden was hetzelfde en toen riepen ze, o Zeus! Dat is de oppergod van de Grieken. Kom over alle continenten van deze wereld. Het is Satans aanbidding en het is op het journaal uitgezonden, wel 3, 4, 5 keer op die dag. En dan heel de Olympische Spelen. Het is natuurlijk een prachtig sport, ik hou ook erg van sport. Alleen, het is zo afgodisch en zo Grieks. De Olympische Spelen komen uit de tijd van 250 voor Christus. En werden naakt gespeeld, volkomen naakt. Want het ging om de verheerlijking van de mens. De mens die zichzelf tot God is. De autonome mens. Dat moet je even vasthouden. Dat is de Griekse geest die erachter zit. Daar zit een geest achter, met een kleine g. Want wij zijn geestelijke wezens. Mensen zijn geestelijke wezens. En wat je denkt en wat je gelooft, en wat er in je geestelijk leven is, dat ben je. En dat wordt de hele dag beïnvloed door de dingen van deze wereld. En dan is het de vraag, denk je nou helemaal in de richting van deze wereld? En dan moet altijd het antwoord zijn, ja, in principe wel, tenzij je bekeerd bent. En het woord bekering in het Nieuwe Testament, dat is metanoia, en dat betekent anders denken. Niet meer Grieks en heidens, maar Hebreeuws en Bijbels, Joods, zoals God zich heeft geopenbaard. Of denken we, zoals de wereld denkt, naar de principes van Aristoteles, Socrates en Plato. En als je er meer over wil weten, ga naar de bibliotheek en haal er een boek over. Of ga googlen. Dan krijg je het ook, krijg je gewoon op je bureau, op je laptop of je desktop. Het is allemaal beschikbaar. Maar ga je er eens in verdiepen. Dan gaat de Bijbel zo voor je leven. Dat is zo interessant om ook buiten Bijbelse informatie te hebben over de dingen die in de Bijbel worden geleerd aan ons. Nou, dan krijg je het vierde wereldrijk, Rome. Oh, het staat met een kleine R, zie je dat? Tikfoutje. En in dat Romeinse wereldrijk, ten dagen van Jezus, weet je wel, de keizer Augustus, hè, we lezen dat met de kerst, hè. Dan nog weer lezen, straks in Lucas 2, hè, met de geboorte van de Heer Jezus, hè, over die telling onder keizer Augustus, weet je wel. Dan moet je denken dat grote Romeinse wereldrijk, dat de opvolger was van het Griekse wereldrijk. Maar dat Romeinse wereldrijk, die hebben als het ware de Grieken weer in zich opgenomen. Zoals de Perzen de Babyloniërs in zich hebben opgenomen. En ook die andere, de opvolger, het Griekse wereldrijk, heeft ook die twee rijken, als het ware de Perzen en de Babyloniërs, opgenomen. Alexander de Grote, die het paleis bouwen in Babel. En daar is hij gewoond, daar is hij ook gestorven. Waarschijnlijk vermoord, maar dat is niet helemaal zeker. Op 33-jarige leeftijd, de grote Alexander de Grote, die in enkele jaren tijd de hele toenmalige wereld aan zich heeft onderworpen, die ging wonen in Babel. Maar Rome heeft dus weer die Grieken in zich opgenomen. En die Griekse geest die staat voor, ik zei het dus al, de vergoddelijking van de mens. De mens als norm van alle dingen. De autonome mens. De mens die zichzelf tot wet heeft, dat betekent dat eigenlijk, hè? Kun je vandaag horen, hè, als je met mensen spreekt over het evangelie. Hoe de mens zichzelf tot wet is geworden. De Griekse geest vind je overal. In de hele wereld van de wetenschap is er doortrokken. Van de geesteswetenschappen. De psychologie enzovoort. Dan gaan we nog even naar die volgende dia. Ik ga dit zo meteen nog uitwerken, hoor. Dus ik laat het eerst eventjes de revue passeren. Wat wij moeten leren is te zien dat achter die aardse wereldrijken een geestelijke macht zit. Dat laat de Bijbel ons zien. Achter aardse wereldrijken zit een geestelijke macht. Dus schrijf die teksten maar op en lees je voor uzelf maar na. In Daniel 10 bijvoorbeeld, daar komt de engel, die komt bij Daniel, om Daniel uit te leggen wat de toekomst van Israël is in de eindtijd. Daniel is daarover in gebed. En hij is al 3 weken in gebed. En dan in ene staat daar die engel bij hem. En die zegt, Daniel, vanaf de eerste dag is je gebed in de hemel gehoord, hoor. Maar ik kon niet bij je komen, want ik moest strijden tegen de vorst van de Perzen. Hij kon in de hemelse gewesten, vanuit de hemel kon hij niet komen, omdat er een grote tegenstander was in die onzichtbare wereld, in de hemelse gewesten. En die wordt hier genoemd de vorst der Perzen. Met dezelfde naam als de toen heersende wereldrijk. Hier op aarde, waar Daniel aan het koninklijk paleis dienstbaar was, bij de vorst van Perzië. Maar die wordt daar in de hemelse gewesten ook met diezelfde naam benoemd. De Bijbel laat ons zien dat achter aardse wereldrijken, zichtbare wereldrijken, geestelijke werkelijkheden zijn. Dat noemt men met een moeilijk woord ook wel de metafysische werkelijkheid. Dat wil zeggen de boven de zichtbare werkelijkheid, uitstijgende geestelijke werkelijkheid. Daar spreken de profeten over. En hoe meer je daarvan in de Bijbel gaat lezen, hoe interessanter dat wordt. We hebben de Bijbel zo plat gemaakt, we lezen het zo platvloers, dat we een heleboel dingen niet begrijpen. Die passen ook niet in ons westerse materialistische denken. Want alles heeft verplat. Maar de Bijbel leert ons door de zichtbare dingen heen te zien op het onzichtbare. De Bijbel verwijt ons juist, gij ziet aan wat voor ogen is. Maar je moet niet aanzien wat voor ogen is, je moet daar de geestelijke werkelijkheid achter zien. Dat is altijd zo. En zeker in het wereldgebeuren. In Ezechiël 28 vinden we hetzelfde, de vorst van Tyrus. Daar blijkt achter te staan de duivel, de Satan, die zich bevindt op de berg van de goden. In Ezechiël 28, je moet het maar voor uzelf doorlezen. Dat is helemaal een zichtbaar aards koninkrijk met daarachter een onzichtbare werkelijkheid. Wel, als we het over dat Romeinse wereldrijk hebben, dan hebben we het over dat Romeinse wereldrijk waarin die Griekse geest aanwezig is. Die geest van Aristoteles, weet u wel, niet van de persoon Aristoteles, maar waardoor Aristoteles ook zijn wijsheden heeft gekregen. Het goddelijke en het demonische zijn soms niet in deze wereld te onderscheiden, tenzij we de bril opzetten van de Bijbel. Dan kunnen we het goddelijke van het demonische en het duivelse onderscheiden. En dat is wat we nodig hebben. Die Griekse geest is ook werkelijk een geest. Een boze geest. Een demonische geest. Die volop onder ons aan het werk is. Ook in de kerk, ook in de theologie. En in de wereld. En in de wetenschap. Overal is hij te vinden. Deze Griekse geest. Die uiteindelijk de autonome mens creëert. En dat wordt in deze eindtijd steeds sterker. Daarom wordt het voor voorgangers in de kerk ook steeds moeilijker en voor oudsten in de kerk steeds moeilijker om de kerk te leiden. Want je loopt op spelden. Hoe komt dat? Dat komt door de autonome mens. Die niet meer buigen wil, maar die heersen wil. De autonome mens die zichzelf tot wet is. Die ongezeggelijk is geworden. Die zijn eigen keuzes maakt. Enzovoort. Nou, vul het zelf maar in. Dat is de wereld waarin wij leven. De Griekse geest. We komen hem verder nog tegen in de loop van de... Dus je moet nog niet weglopen. We komen hem tegen. Als het goed is, in Bijbelse prediking moet hij ook ontmaskerd worden. Zodat we hem gaan zien. In zijn werkelijke geaardheid. En hem ontmaskeren. En hem openlijk aan de kaak stellen. Dat moet gebeuren. Dat is met Jezus gebeurd op Golgotha. Maar dat moet ook in de christelijke gemeente gebeuren in de 21ste eeuw. We moeten de geest van de tijd ontmaskeren. Nou, die Griekse geest, die is de grote geest achter dat Romeinse wereldrijk. Dat Romeinse wereldrijk, dat was het vierde rijk, weet u wel. Daarna komt geen ander rijk meer. Het zijn vier wereldrijken. Begonnen met Babel. En eindigend met Rome. We gaan nu even kijken naar het herstelde Romeinse Rijk. Want het is nooit weg geweest. Het is er altijd geweest. Het is in elkaar gestort, zal ik maar zeggen. Maar het is weer opgekomen. En in onze dagen is het springlevend. En net enkele maanden geleden zijn er nieuwe grenzen getrokken. En de meeste christenen hebben het niet gezien. Hebben die gezien? De nieuwe grenzen van het Romeinse Rijk, zoals het was in de dagen van Jezus. De dagen van keizer Augustus, toen hij oppermachtig was en het Romeinse Rijk een oppermachtig wereldrijk was. En dat rijk is vandaag terug. Precies zoals de profeten het hebben gezegd en precies zoals het in de Bijbel vindt. Maar dan gaan we eventjes in gedachten, gaan we een boekje halen bij de bibliotheek over het Romeinse wereldrijk. Want ik weet toch wel dat de meesten van jullie dat niet zullen doen. Sommigen wel hoor, dan kom je maanden later en dan zeggen ze, oké, dat boek gaat in de bibliotheek. Geweldig, ik heb nooit geweten dat zoiets bestond. Nou, dat is heerlijk. Of ze hebben gegoogeld en op Wikipedia gekeken of wat dan ook. Of werkstukken van mensen gelezen. Je kunt alles onder bepaalde namen kun je het vinden. Dus als je de Romeinse wereldrijk intikt op Google, dan krijg je een heleboel sites te zien waar hele interessante dingen op staan. Ik ben zo geweldig blij met dat internet, hè. Ik vind het niet geweldig. Ik kan er bijzonder van genieten. Alleen kost het enorm veel tijd. Want je bent vaak met dingen bezig waar je denkt, oh ja, nee, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor, ik moet nu wat anders weer gaan doen. Maar goed, dan sla ik het weer op en dan vergeet ik het weer. En maanden later kom ik het weer tegen en dacht, oh ja, dat was zo interessant. Ik weet wel, je vindt er ook een heleboel smerigheid op, maar dan moet je niet naar kijken. Daar moet je kun beter overslaan. Vooral mannen moeten dat tegen elkaar zeggen. Dat moet je overslaan, maar die goede dingen, die moet je lezen. Dus dan kun je zeggen, we kunnen blij zijn met internet. Maar met de boekdrukkunst was het natuurlijk hetzelfde, hè. Even kijken. Het Romeinse Rijk. Laat ik meteen maar weer even alle punten opschrijven. Dan ga ik ze weer aan u toelichten. Hier heb je de volgorde. En bij de laatste kun je het al zien, hè, de Europese Unie. De EU. Oftewel de euro. En dan zitten we midden in de actualiteit. Want de Europese Unie is echt niet zomaar uit de lucht komen vallen, hoor. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. Een hele lange voorgeschiedenis. Wel, dat Romeinse Rijk in de dagen na de dagen van het christendom, of tenminste toen het christendom opkwam, is het Romeinse Rijk langzamerhand vervallen. En je kreeg op een gegeven moment kreeg je een christelijke keizer in de 4e eeuw, weet u wel, keizer Constantijn. Dat weten we allemaal wel, hebben we op school geleerd, hè? Keizer Constantijn. En toen werd het christendom, dat vervolgde christendom in het Romeinse Rijk en onderdrukt en kwam naar boven en werd erkend, werd een officiële godsdienst. En in diezelfde 4e eeuw toen is ook de zondag ingesteld. Misschien wel goed voor de mensen die, kijk, ik mocht vroeger nooit fietsen op zondag, en, want het was zondag, het was de dag des Heren. Alleen nu weet ik dat de dag des Heren in de Bijbel nergens de zondag is. Er staat geen één tekst in de Bijbel waar de zondag de dag des Heren is. Want de zondag is pas ingesteld in de 4e eeuw. Die bestond daarvoor niet. Bovendien was het ook nog, werd hij nog genoemd naar de zonnegod van het Romeinse Rijk. Dat was een van de goden. De maandag naar de maangod. En al die dagen die hebben allemaal heidense namen. Net als de namen van onze maanden werd was allemaal heidens. Januari van de god Janus. Hè? Nou, dan gaan ze maar door. Allemaal heidens. Allemaal heidens. We zijn heidenen met een christelijk vernisje aan de buitenkant. Zo zou het kunnen zeggen. Ben ik dan tegen de zondag? Nee, helemaal niet. Het is de eerste dag per week, maar het is dezelfde. De geestelijke bedoeling erachter is dat we na 6 dagen werken zullen rusten. En dat kunnen we niet veranderen, want dat is een scheppingsordening van God. Dat heeft God in onze genen gelegd, om het zo te zeggen. In de tijd van Lenin, in het communisme, 1917, toen, ik dacht dat het 1919 was, heeft Lenin in Rusland geprobeerd de mensen 10 dagen te laten werken en dan een dag te rusten. Dus dan won je 3 dagen, of 4 dagen, en dat is goed voor de economie, zeiden ze. Maar het werd heel slecht voor de economie, want binnen 2 jaar was de helft van het volk was ziek, overwerkt, overspannen, burned out, dat kennen ze toen nog niet, maar... Dus de economie ging niet vooruit, maar ging achteruit. Dus die 7e dag, 6 dagen werken, 7 dagen rust is een scheppingsordening. Maar dat moeten we niet tot een dag maken dat we de dag ver afgoden. Zo moet het niet zijn natuurlijk, dat is het wel vaak geworden, helaas. Maar dus dat Romeinse Rijk dat kwam steeds verder in verval en de kerk kwam op en dan kreeg je de oppermachtige kerk van de middeleeuwen. De oppermachtige kerk, die politiek ging bedrijven. Dat ga ik zo meteen nog wel even wat verder uitwerken met een paar jaartallen. Na die tijd, of eigenlijk midden in die tijd, in de middeleeuwen, waar de kerk geweldig heerste, totalitair over de mensheid, in dat wereldrijk, in het Romeinse wereldrijk, totalitair, Dat wil zeggen dat ook de geest van de mens werd beheerst door de politiek van het Romeinse wereldrijk. Ik ga er zo meteen nog even wat uitwerken. En dan komt in die wereld, in de 9e eeuw kreeg je keizer Karel de Grote. Nou, die heb je vroeger op school geleerd. Die had van het Romeinse Rijk, die had een heel groot rijk onder zijn bestuur. Hè, dat was Duitsland en Frankrijk en de Alpenlanden en de Beneluxlanden. Nederland hoort daar ook bij. Hè, we hebben tot in Nijmegen, Oost-Nederland en Limburg enzovoort. Dat waren allemaal gebieden waar ook Karel de Grote zijn invloed had. Karel de Grote die probeerde om dat Romeinse Rijk te herstellen. En zijn rijk is de geschiedenis ingegaan, even weer een volgend boekje hoor trouwens, de geschiedenis ingegaan als het Heilige Roomse Rijk. Oftewel het Heilige Romeinse Rijk. Het Rijk van Karel de Grote. Heel interessant om in de cultuur van die dagen je te verdiepen. En ook in de cultuur van zijn opvolgers. Otto de Eerste en Otto de Tweede. De geschiedenis is buitengewoon interessant. En dan zie je ook de kerkgeschiedenis daardoorheen. Maar die Karel de Grote, die wilde een Europees Rijk naar het Romeinse Rijk zoals het geweest is. Met, luister goed, een Europese grondwet. Dus die Europese Unie met die Europese grondwet is niet zomaar uit de lucht komen vallen hoor. Dat is een herhaling van zetten die al eerder geweest zijn. Het is een lijn die in de Europese geschiedenis zit, die er altijd geweest is. Want er is altijd een hang geweest om dat Europa weer te verenigen en te brengen tot het Romeinse Rijk zoals het eens geweest is. En dat is heel interessant als we dan de moderne ontwikkeling zien. Na Karel de Grote, hij is gestorven op 78-jarige leeftijd, of 79 geloof ik. Even kijken wie goed zijn geschiedenislesjes gevolgd heeft op school. Wie was ook weer de vader van Karel de Grote? Heb je op school geleerd vroeger? Karel Martel? Nee. Karel Martel die versloeg de Moren in Frankrijk. De moslim, die drong de moslims terug naar Noord-Afrika. Samen met de Vriezen, Karel Martel. Interessant geschiedenis trouwens. Maar dat was niet de vader van Karel de Grote. En dat was in 12 zoveel. Ik ben het jaartal vergeten. 45 geloof ik. Kijk, die hand, die weet dat, hè. Ik heb het gedacht, hè. Pepijn de Korte heette zijn vader. Nou, dat mag je weer vergeten, hoor. Maar ik wil maar zeggen, toen je die naam hoorde, dacht je wel van, hé, dat hebben we op school gehad. Dat heb ik op schoolbord gestaan. Of heb ik in mijn schoolboekje gelezen. Wel, na Karel de Grote, toen is zijn rijk uiteengevallen, zei ik al, hè. Toen duurde het nog heel lang, 1000 jaar bijna, voordat er een nieuwe figuur opstond na de Franse Revolutie, Napoleon, die droomde van zijn grote Europese rijk, dat tot in het Midden-Oosten moest reiken. Hij is in Akko geweest, in Israël zelfs. Althans, daar heeft hij tegen gestreden. En ook Napoleon is uiteindelijk verbannen naar Elba en het is niks geworden met hem. Maar niet lang daarna kwam er een nieuwe sterke figuur op het Europese toneel. Adolf Hitler. En hij sprak de Duitsers toe en ook de mensen tot ver in, over de grenzen van Duitsland, over zijn grote Europese Rijk. En hij sprak over zijn 1000-jarig vrederijk. Hij gebruikte Bijbelse termen. En christenen, hun mond viel open van verbazing. Wat is dit voor een man? En ze stemden in 1933 massaal op Adolf Hitler. Zodat hij de Reichskanzler werd. En de machthebber in Duitsland. In 1937 was er in Duitsland nog maar 5% werkloosheid. Heel Europa was werkloos. Na de grote beurskracht in 1929, weet u wel. Armoede overal. Maar Duitsland, de economie van Duitsland bloeide op. Tot gigantische hoogte. En niemand zag dat achter deze man de geest van de duisternis zat. De Satan zelf. En de mensen hebben het niet gehoord. Ook de kerkmensen niet. Op enkele na. Enkele in Nederland. En ook enkele in Duitsland. Bonhoeffer was daar een van. Maar verschillende andere oudere broeders die het ook gezien hebben. Bonhoeffer en anderen hebben er met hun leven voor moeten betalen. Maar mensen hebben het niet gezien. Mensen zagen niet dat daar achter een demon was. Dit was niet zomaar wat. Wel, we weten hoe het afgelopen is met Adolf Hitler. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Een man vol demonen. Opgegroeid in een Oostenrijks dorpje waar iedereen aan spiritisme deed. En uit het rijk van de demonen heeft hij gehoord dat hij de Joden moest uitroeien. Want als je die uitroeit, dan kun je Europese vrederijk oprichten. Eerst de Joden weg. En dat is gelukt. Staat ook in Daniel 2. En Daniel 7 bedoel ik. Daniel 7 loopt parallel, daar komen we later nog wel aan. Aan Daniel 2. Ook die vier wereldrijken. Anderen met andere beelden beschreven. Maar dan zie je dat dat vierde wereldrijk het volk van God gaat vernietigen. Dat is gebeurd. Wij leven in profetische tijden, lieve broeder en zuster. En het is onbegrijpelijk dat de kerk dat niet ziet. Tot op vandaag, tot op heden, is er een absolute verblinding. Ze zeggen vaak dat er verblinding is op volk Israël. Ik denk dat de kerk nog meer verblind is dan de Joden. Ten aanzien van het profetisch woord. En dat is heel triest en heel tragisch. Daarom hebben christenen in Duitsland en ook in Nederland kozen massaal voor Adolf Hitler. In Duitsland konden ze erop stemmen, in Nederland niet. Maar er waren heel wat christenen bij de NSB, mensen met een kerkelijke achtergrond. Omdat ze zagen dat deze man de oplossing had voor de problemen van deze wereld. Dat er bij de Joden uitgeroeid worden, dat hebben velen op de koop toegenomen. Die hadden toch al een hekel aan de Joden, dus wat zou je druk maken? Nederland heeft ook meegeholpen aan de uitroeiing van de Joden. Verhoudingsgewijs zijn er uit Nederland de meeste Joden vermoord. Door de Duitsers, verhoudingsgewijs. Dat is onbegrijpelijk, maar waar. De politie werkte mee, de spoorwegen werkten mee. En de enkele Joden die het overleefd hebben in de gaskamer van Auschwitz en de andere vernietigingskampen. En die terugkwamen in hun huis in Amsterdam, ik noem maar wat. En zagen dat er andere mensen inwoonden, ze belden aan. En ze stonden op de stoep. En ze zeiden, meneer, mevrouw, tot 1943 heb ik hier gewoond. Dit is mijn huis. En de deur werd dichtgeknald. Kwamen ze uit de vernietigingskamp. Kun je het je niet voorstellen, hè? Ook Gorkum heeft een Joodse geschiedenis. Verdiep u daar eens in. Kijk eens waar de synagoge gebleven is. Kijk eens wat er met de Joodse mensen gebeurd is. Staat allemaal beschreven. Je kunt het allemaal vinden. En vele steden in Nederland en dorpen hebben een Joodse geschiedenis. Maar we zijn na de oorlog maar gewoon vrolijk verder gegaan. De Joden die in Nederland terugkwamen, er zijn heel weinig Nederlanders geweest. En ook niet de Nederlandse regering. Die ook maar een poot hebben uitgestoken om de ontredderde Joodse mensen, die paar die het overleefd hebben, om die voor te helpen. Ik weet wat ik zeg, ik heb vele getuigenissen gehoord van Joodse mensen. Er waren erbij die hun schilderijen zagen hangen aan de muur van de buur, bij de buren in de kamer. En dan belden ze aan om te zeggen, hoe komt u eraan? En dan bleek dat ze het gestolen hadden in direct nadat ze door de Duitsers, door de SS'ers uit hun huis waren gehaald en weggevoerd, hebben de buren de schilderijen gestolen en de meubels. Dat is Nederland, ons Nederland. We willen het niet horen, maar het is werkelijk. Het was eerst pas koningin Beatrix, die tijdens haar bezoeken in Israël in de jaren 70, meen ik, einde jaren 70, daar iets over heeft gezegd in Yad Vashem. Daarvoor heeft iedereen gezwegen erover. Verschrikkelijk. Israël is Gods oogappel. En wee degene die Gods oogappel aanraakt. Je moet maar eens voelen wat er, als je wat een vuiltje in je oog hebt. Wat een pijn je daaraan hebt. Hoe moet God dat gevoeld hebben? Toen we zo met zijn volk omgingen. Toen we de Joden op transport hebben gezet naar Westerbork. Met de Nederlandse spoorwegen. Ze moesten hun eigen treinkaartje nog betalen. In de hoop dat ze het levend er zouden afbrengen. En van Westerbork op transport naar Auschwitz. Als we het over Israël gaan hebben, ga ik daar nog iets meer over vertellen. ook kijken wat de Bijbel erover zegt. En dan lopen de rillingen over je rug. En we zijn maar gewoon doorgegaan met feesten. We hebben onze bevrijding gevierd in 1945. En niet gedacht aan al die Joodse mensen. Er was een Joodse wereldse vrouw die in de jaren 50 of 60 een liedje schreef. Terug in Amsterdam in de Joodse wijk. En toen schreef ze een liedje Amsterdam huilt. Want de Joden waren er niet meer. Nou, ik kan u vertellen, ik heb Amsterdam nog nooit zien huilen. Om de Joden. Maar dat is wel het voordeel van de twijfel dat de Joden nog geven aan de volkeren onder wie ze gewoond hebben. We hebben ons er niets van aangetrokken. De enkele goede niet in aangesproken. Die zijn er natuurlijk altijd geweest. De mensen die hun leven hebben gegeven om Joodse mensen te redden. Die ken ik ook met name. Maar Adolf Hitler, eerst de Joden uitroeien en dan kun je plan, Gods plan, maar een satanisch surrogaat, namelijk een groot vredesrijk, een Europees vredesrijk. Lees zijn toespraken en je zult Bijbelse termen tegenkomen. En je moet jezelf afvragen, hoe zou ik gereageerd hebben in 1933 als er op deze man gestemd kon worden? Dus je moet ook weer niemand veroordelen. Dat is ook die tijd. Maar het is wel gebeurd. En het kon alleen maar gebeuren omdat mensen de Bijbel niet kennen. Gij verstaat de tijd niet waarin gij leeft. Gij onderkent de tijden niet. Dat is verwijt van Jezus aan de geestelijke leiders en aan de kerk van die dagen. Wel, Hitler is omgekomen. In zijn boek Mijn Kampf, Mijn Strijd, heeft hij zijn hele Europese plan uiteengezet. Het boek is verboden. Maar de plannen zijn gewoon doorgegaan. Hitler droomde van sterke Europese buitengrenzen. En van overal autosnelwegen. En van een bloeiende industrie. Met een milieuplan in zijn blauwdruk waar ministers van milieuzaken in de West-Europese landen hun vingers bij af zouden likken. Zo'n goed doordacht plan. En allemaal een auto. En vandaag is het er allemaal. De plannen zijn gewoon doorgegaan. Dat is heel interessant. En in dat rijk leven wij nu. In dat herbouwde Romeinse wereldrijk. Nou heb ik nog maar 10 minuten. Want nu wou ik eigenlijk naar dat herbouwde Romeinse wereldrijk gaan. Maar ik wil u eerst de geestelijke achtergrond daarvan laten zien. Voordat we naar de werkelijkheid gaan. En dan gaan we gewoon volgende week verder. Wanneer is dat? Over 2 weken geloof ik, hè? Ik heb hier mijn hoofd over. 3 weken. Oké, over 3 weken. Oh, dan pas. Nou, probeer het allemaal maar te onthouden. Dan de volgende keer, dan gaan we verder hoe dat Europese Rijk, dat herstelde Romeinse Rijk, zich geformeerd heeft. Want dan weet je niet wat je hoort. Maar dat Romeinse Rijk heeft een geestelijke achtergrond. De Griekse geest, weet u wel. Dan gaan we even dat spoor volgen van de Griekse geest vanuit de tijd van te beginnen 250 voor Christus tot op onze dagen. En er zijn er van die momenten in de geschiedenis waarin dat steeds duidelijker wordt dat die Griekse geest, dat Griekse denken, dat heidense denken ook de basis vormt, de geestelijke basis van dat herstelde Romeinse Rijk. Ten eerste begon het in 250 voor Christus, met Aristoteles en Plato, weet je wel, en Socrates. En dat creëerde de autonome mens. De mens die zichzelf tot wet is. De autonome mens. We leven vandaag in de tijd van de rechten van de mens. De rechten van de mens. Heel interessant. De geestelijke achtergrond is wat we met een modern woord noemen, maar het komt daar vandaan, het humanisme. De humanistische kerk zou je kunnen zeggen. Je hebt de christelijke kerk en je hebt de humanistische kerk. Alleen er zitten heel weinig mensen in die humanistische kerk, maar het is een enorme kracht. Een enorme geestelijke kracht. We hebben nu een kabinet met christelijke ministers erin en er is een radiospotje dat ons land steeds meer komt onder de heerschappij van de goden. En daarom moet je lid worden van het Humanistisch Verbond. Ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt op de radio. Het Humanistisch Verbond. Dat is niet zo'n grote club. Maar het is een club van intellectuele mensen, veelal, die een enorme invloed hebben. Tot in de wetenschap en tot in de theologie. De autonome mens, de mens die zichzelf tot wet is. Weet u wel, dat moet u onthouden, dat komt een paar keer terug. En dan een hoogtepunt in de geschiedenis is, na die kerk van de middeleeuwen, weet u wel, die machtige kerk, hè, die invloed uitoefende, hè, na Constantijn werd het christendom bloeide. Dat was niet het christendom, zeg maar, naar bijbelse zin, ja ook wel, maar... Het was ook wel een zeer oppervlakkig christendom. Het was meer een politieke keuze van de mensen om aan een baan te komen, dan dat het echt bekering en wedergeboorte inhield. Daar heeft de Heer Jezus ook over gesproken, daar heb ik nu geen tijd voor, dat het zou komen, dat het zo zou gaan. En dat is ook zo gegaan. Christendom, dat is een populaire godsdienst geworden vanaf keizer Constantijn. En de kerk werd een heersende kerk met het pausdom, een geweldige macht in de samenleving. Totdat er een revolutie kwam in de 15e eeuw. En die hebben we op school geleerd als de renaissance. Het woord renaissance, dat is een Frans woord, betekent wedergeboorte. Want wat werd er wedergeboren in de 15e eeuw? Die Griekse geest. De geest van het humanisme werd wedergeboren. Dat is het volgende boekje voor de bibliotheek. De renaissance. En als je op vakantie gaat in Italië, dan moet je naar Florence gaan. En je hebt vroeger op school geleerd ook waarschijnlijk, je zult het woord wel kennen. En ga je in Florence heb je grote musea met kunst uit de renaissance tijd. Het is een prachtige kunst, het is veel naakt, dat wel. Want het gaat bij de autonome mensen om de naakte kunst, weet je wel. Maar de renaissance kunst is heel mooi. Want kijk, de mens in die kerk van de middeleeuwen is zo onderdrukt geraakt, geestelijk. Dat kun je zien in de kunst. Hè. De kunst is altijd een venster waardoor je kijkt in de cultuur, hè, in de tijd. Hoe dachten de mensen? Hè. Een kunstenaar verwoordt dat. Die brengt dat op het doek. Of maakt er een beeld van. Een beeldhouwer. Kunst is niet zomaar wat. Het is een geesteswetenschap. Christenen zijn vaak niet zo kunstminnend. Dat valt mij altijd op. Johann Sebastian Bach die zei al, das Calvinismus ist kunstfeindlich. De Calvinisten die zijn vijanden van de kunst. En dat begrijp ik nooit. Dat kan ik nooit begrijpen. Want kunst is zo'n boodschap. Iedere kunstenaar brengt een boodschap. Heb je de boodschap wel eens gezien van Karel Appel? Die kennen we allemaal, hè? Karel Appel heeft nog wat nieuws gehaald in Nederland steeds. Moderne schilder. En wat zie je nou als je kijkt naar een schilderij van Karel Appel? Dan zie je een totaal uiteengevallen... mensheid. En een totaal uiteengevallen cultuur. Waar ieder op zichzelf is. En waar niemand meer naar de ander omkijkt. Een groot kunstenaar was dat. Je ziet hier een hoofd. En daar een been. En daar een oog. En zo de hele mens is verscheurd in het geweld van de tijd. Door de geest van de tijd. Picasso, om een ander te noemen. De schilder Picasso, weet je wel, die Spaanse schilder, woonde in Zuid-Frankrijk. Die schilderde op een gegeven moment de familie. Hoe langer je er naar kijkt, hoe depressiever je wordt. Dit is de mensheid van de 20e eeuw, door de ogen van een kunstenaar. En kijk naar die mensen. Een gezin. De een kijkt die kant op. De ander kijkt die kant op. Weer een ander kijkt daar naartoe. Niemand kijkt omhoog. Ze kijken allemaal naar beneden. En ze kijken elkaar niet aan. En ieder leeft op een onbewoond eiland. De wereld van de 20e eeuw. De wereld van het narcisme. Van de eenzaamheid van de mens. De moderne mens. In een volle wereld. Zonder fundament onder zijn voeten. Want de moeder van het gezin. En ook de vader. Staat niet meer op vaste grond. Het is alsof ze zweven. Ze hebben geen fundament meer onder hun voeten. Wel, de kunst laat zien hoe de tijd is waarin die mens van die tijd leeft. En
Dus als je niet van kunst houdt, moet je het leren, er leren van houden. Koop maar een boekje, kunstgeschiedenis. Vraag het voor je verjaardag. Ga het lezen. Ja, ik zeg, dat zeg ik niet zomaar, hè. Je had, op de Vrije Universiteit had je een gereformeerde professor. Professor Rookmaker. En die gaf kunstgeschiedenis. En als professor Rookmaker een schilderij tot leven bracht. Nou, je hing aan die man zijn lippen. In de kerk is hij nooit zo gezien. Hij was vrijgemaakt gereformeerd, later Nederlands gereformeerd. Hij is overleden in de jaren 70. En een van zijn vrienden, beste vrienden, was Dr. Francis Schaeffer. En sommigen van u via de EO kennen die naam wel. Dr. Francis Schaeffer heeft een serie programma's gemaakt over de cultuurgeschiedenis, zeg maar. Met de vraag van Jeremia, hoe zouden wij dan leven? Nou, dat is prachtig. Prachtig. Dit zou de preek moeten zijn voor elke zondagmorgen. Als je Dr. Schaeffer hoorde preken over Jeremia, of over de psalmen. Buitengewoon. En we hebben een hele rijke geschiedenis. Maar ja, wij moeten leren deze dingen vanuit de wereld ook te zien. En de geest van de tijd te kennen en te proeven. Om de Bijbel beter te verstaan en een antwoord te hebben op de moderne mens. Veel jongelui die gaan studeren aan de universiteit hebben geen relatie meer met hun ouders. Omdat ze met elkaar niet meer kunnen praten. Want de wereld van de wetenschap en de wereldse wereld, zal ik maar zeggen, is zo anders. De ouders kennen die wereld niet. Omdat ze zich er nooit in verdiept hebben. En dat is heel jammer. Wel, mijn tijd is om. Ik maak deze dia nog af. En dan moeten we ermee stoppen. Dan heb je al lang genoeg naar mij geluisterd. Dus de 15e eeuw was de renaissance. Men brak uit de macht van die wereldse kerk, hè, van die verwereldlijkte kerk, van het pausdom. Die totalitaire kerk. En men ging schilderen. Als je een mooi boekje wil lezen, wat het prachtig, dat is al heel lang op de markt. Dat is van Chaim Potok. Mijn naam is Asher Lev. Wie heeft het wel eens gelezen? Nou, zeg ik dan te veel? Dan zie je de botsing van het Jodendom met het Griekse, heidense, met de kunstwereld, zeg maar. Zo ontzettend mooi beschreven. Zo diep. Nou, schrijf het maar op. Mijn naam is Asher Lev. Ook in de Bijbel te krijgen. Dus de renaissance, het uitbreken uit de macht van de kerk. En dan komt er de autonome mens. De Griekse geest komt naar voren en de autonome mens komt in beeld. Dan krijg je in de 16e eeuw de reformatie. Wij weten natuurlijk van Luther en Calvijn, dat is natuurlijk allemaal geweldig. Om dat te weten en om vooral te weten dat je eigen theologie rechtzinnig is. En Calvijn is een heilige bij ons in de landen, meer dan Luther nog. En Calvijn was een groot theoloog. Na Paulus de grootste volgens mij aller tijden. Maar heel veel mensen weten toch weinig van hem af. En Calvijn heeft zich met name gericht tegen dat humanisme van de renaissance. Met name gericht tegen de autonome mens. Die zichzelf tot wet wil zijn. En met name heeft Calvijn, de man van de reformatie, ons geleerd dat het God is die ons heeft uitverkoren. En daar zijn we weer mee aan de haal gegaan. En dan hebben we weer een soort rare uitverkiezingsleer ervan gemaakt. En we hebben gezegd, dit is wat Calvijn leerde. Nou, Calvijn leerde dat helemaal niet. Maar dat hebben wij ervan gemaakt, waardoor de Calvinisten en het Calvinisme, wat Calvijn nooit bedoeld heeft om Calvinisme te creëren, we hebben weer een karikatuur van gemaakt. Maar Calvijn en de reformatie heeft zich gekeerd. Het was een opwekking, niet zozeer tegen die afvallige kerk van Rome, dat ook, maar vooral ook tegen de renaissance, de wedergeboorte van de Griekse geest. Nou, dan komt er weer een reactie op in de 18e eeuw, de verlichting, in Londen begonnen. In Engeland had het niet veel voedingsbodem, omdat je daar kerken had waar revivals en opwekkingen geweest waren. In de kerk van Charles Wesley en Whitfield, George Whitfield enzovoort. Maar het sloeg over naar Frankrijk en daar ontketende het de Franse revolutie. Dat hebben we allemaal op school geleerd. De Franse revolutie had twee woorden als kenmerken. Hè? Ni Dieu, ni maître. Geen God en geen meester. Geen God en geen meester. En dan die andere drie woorden, je hebt ook geleerd, hè? Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Liberté, égalité, fraternité in het Frans. Hebben we allemaal geleerd zo op school. De Franse revolutie. En die Franse revolutie wordt in Frankrijk nog steeds verheerlijkt. En wordt door de humanisten nog steeds verheerlijkt. Ook in ons land. Als een geweldige tijd. Alleen de Franse revolutie heeft veel bloed gekost. Wel, dan krijgen we de volgende. In de Franse revolutie komen drie grote geestelijke stromingen naar voren. Namelijk het socialisme en daaraan gekoppeld het communisme. Het fascisme van Adolf Hitler. Het communisme van Stalin, weet u wel. Het fascisme en het liberalisme. Ze zijn er alle drie nog. Die zijn alle drie uit diezelfde stam van de Franse revolutie voortgekomen. Ze creëren alle drie de autonome mens. De mens die zichzelf tot wet is. De een in het massale van de massamens en de ander in de vrijheid van het individu, maar het komt uit dezelfde stam. En wat brengt het dan? Wel, dat heeft twee wereldoorlogen gebracht. Niet alleen de Franse revolutie met Napoleon, die veel onschuldig bloed heeft vergoten, maar ook ook het socialisme, het communisme. Stalin heeft meer mensen vermoord dan Adolf Hitler. Stalin heeft er tegen de 40 miljoen omgebracht in Rusland. Voor zijn idealen. Hij heeft Hitler niet gehaald. Het fascisme en de Holocaust, daar hoeven we het niet over te hebben, dat weten we allemaal. Het liberalisme. De VVD en D666, om maar dicht bij huis te zoeken, weet u wel. Het liberalisme. De vrijheid van het individu. Geen morele wet van buitenaf. En dat leidde tot abortus en euthanasie. Er zijn meer mensen omgekomen in abortus dan alle oorlogen die over de hele wereld zich hebben afgespeeld. In de moederschool. En ik weet niet of u wel eens een abortus gezien hebt. Er zijn films over. En we moeten eens kijken wat er op dit gebied ook onder ons gebeurt. 30.000 per jaar alleen in Nederland. Verschrikkelijk. De autonome mens die zichzelf tot wet is. Baas in eigen buik. Met deze populaire termen heeft het zich vertaald in de jaren 60. De zwakste onder ons moeten het dan ontgelden. Dat is de wereld waarin wij leven. Ik zal u besparen de partial birth abortion, waartegen president Bush gestreden heeft in Amerika en dat nieuwe wetgeving op heeft losgelaten. Als kinderen tot de achtste maand worden geaborteerd. De achtste maand. Men zegt dat dat hier niet gebeurt. Ik weet niet hoe zeker je daarvan kunt zijn. Maar in ieder geval, ook een foetus van 3 maanden. Er is een film die heet The Silent Scream. En dan zie je dat wanneer de tang van de dokter in de baarmoeder komt, de foetus van 3 maanden wegvlucht naar een veilige hoek in de baarmoeder. Dat is allemaal te zien, in beeld gebracht. Met ultrageluid. En dan uiteindelijk de tang de foetus pakt en eruit trekt. En de foetus sterft. Ik heb nooit een vrouw ontmoet die een abortus heeft laten plegen die er blij over is. De meesten weten nog steeds hoe oud het kind nu geweest zou zijn. Weten het moment dat het naar school zou gaan. Dat het naar de middelbare school zou gaan. En de kerk? Je hoort de kerk er niet over vandaag. We kijken de andere kant op. Wat kan ons dat schelen? Die abortuskliniek is ver weg. Op het terrein achteraf. En de abortusarts heeft een keurige witte jas aan, is academisch opgeleid, die zal het wel weten. Wel, ik kan er niet over uitweiden, verder vanwege de tijd. Maar in deze tijd leven wij. Hoe lang zal God nog kunnen zwijgen over deze wereld, voordat zijn oordelen komen? die aangekondigd zijn in het profetisch woord. Maar niet jeu, niet metre, geen God en geen meester, geen heerser over ons. Komt, zegt Psalm 2, laat ons hun banden verscheuren. Wij willen met deze God niets te maken hebben. Weg met hem en weg met zijn geboden. In die wereld vandaag leven wij. En in die wereld, in onze wereld, in dat keurige Europa, en op deze fundamenten is de Europese Unie gekomen. Tegelijkertijd met de oprichting van de staat Israël in het Midden-Oosten. Dat uit de as van Auschwitz herrees. Tegelijkertijd kwam het Romeinse Wereldrijk op. Met al zijn verschrikkingen. En het zo erg dat Daniel zegt, wat is toch dat vierde wereldrijk? Wat Daniel 7 ziet als een monster, dat alles vermaalt en alles vertrapt. Dat wereldrijk van ijzer, waar we over 3 weken verder gaan. En dan zul je verbaasd staan. Hoezeer wij moeten leren om de Bijbel te lezen naast de krant. Want wij leven in het laatst der dagen. Als Jezus nog niet gekomen is om zijn gemeente thuis te halen, dan, en de Heer dit wil en wij leven, hopen we er over 3 weken mee verder te gaan. Mag ik met u danken. Heer, ik wil u danken dat het profetisch woord zeer vast is. Dat die 4 wereldrijken zo belangrijk zijn om te zien. Ze zijn er alle 4 nog. Ze zijn alle 4 springlevend en ze zullen alle 4 op 1 dag tegelijkertijd worden vernietigd in de grote verdrukking. Dan zal het iedereen bang te moeten worden waarden. Maar voor hen die u kennen is er een glorieus moment daarvoor als de gemeente in heerlijkheid wordt thuisgebracht. Door de Heer Jezus zelf, de grote overwinnaar van Golgotha. Heer, we danken u dat we een heerlijke toekomst hebben. Maar voor deze wereld zal het verschrikkelijk zijn. En daarom, Heer, elke dag als we leven, willen we met mensen spreken over de Heer Jezus. En over de weg die leidt tot hem. Het heil in Christus. Heer, dank u dat het mogelijk is dat we in een vrij land leven. Bouw uw gemeente. Help ons om te getuigen van Christus in onze omgeving, in de straat waar we wonen, waar we werken, in onze familie. En zegen zo in ieder van ons naar de rijkdom van uw genade in Jezus' naam. Amen. Nou, ik zei u al, ik was een beetje roggebrood met spek. Maar over 3 weken wordt het beter. Maar neem wel een bloknootje mee, want dan wordt het heel actueel. Maar u moest eerst deze ondergrond even hebben.